Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Begin 1940 bepaalt het Nederlandse oppercommando dat de Gebbelinie in geval van oorlog een hoofdverdedigingslinie moet worden. Midden in de Gebbelinie ligt kasteel Renswoude. Bert Rietberg is coördinator van het Gebbelinie bezoekerscentrum. Hij deelt zijn kennis over wat zich hier afspeelde.
Wat is dat nou eigenlijk, de Gebbelinie?
Ja, de Gebbelinie is een verdedigingslinie uit de 18e eeuw. Die was bedoeld om de vijand uit het oosten tegen te houden. Het is een waterlinie. Dat betekent dus dat de oostzijde van de linie werd onder water gezet. Met water uit de Nederrijn.
Wat voor rol speelde deze linie in de Tweede Wereldoorlog?
Het is dus een hele oude linie. Dat gaat terug naar de 16e eeuw zelfs. Van 1590 is in Woudenberg, vlakbij de plaats waar ik ben geboren, is die eerste schans aangelegd. En later heeft men dat uitgewerkt tot een linie van Spakenburg tot en met Rhenen. En dat werd in de Tweede Wereldoorlog, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, opnieuw in gebruik genomen. In 1939 werden betonnen kazematten gebouwd. En er kwamen 50.000 Nederlandse jongens naar de Gelderse Vallei om het land te verdedigen. In de meidagen van 1940 leek het op een gegeven moment allemaal vrij rustig. De verloven werden tijdelijk weer verleend. En men dacht, misschien valt het mee. Misschien houdt onze neutrale positie wel stand. Maar uiteindelijk trok het Duitse leger in de nacht van 9 op 10 mei de grens over. En kwamen er over de Gelderse Vallei en over de Gebbelinie heel veel vliegtuigen langs. Waarvan men eerst dacht dat ze naar Engeland zouden gaan. Maar die keerden om en die begonnen toen de Gebbelinie aan te vallen. En uiteraard gebeurde er in het hele land nog veel meer. Hè, behalve dan nog de grensovergang. Werd er in het westen werden er bombardementen uitgevoerd. Werden de parachutisten neergelaten. En zetten de militairen in de Gebbelinie zich schrap. Want ze wisten dat zij, nadat de IJsselinie was gevallen, aan de beurt zouden zijn. Ja, we hebben heel veel gevechtsverslagen gelezen. Daarin schrijven de jongens ook na de oorlog hoe ze het een en ander hebben beleefd. En in Renswoude zaten de regimenten, de 22e regiment infanterie. Die hadden zich ingegraven in diverse oude vestingen van de Gebbelinie. Dat hadden ze helemaal zelf gedaan, door loopgraven te graven. En daar hadden ze hun mitrailleurs neergezet en commandoposten. En die nacht moesten ze dus allemaal naar de stellingen. Eerst dachten ze dat het oefeningen waren. Maar gaandeweg merkten ze dat die vliegtuigen toch ook echt voor hen kwamen. Dus begonnen ze aan de zijkant van de wegen te lopen richting hun stellingen. Want ze sliepen niet in de Gebbelinie, ze sliepen gewoon in barakken en bij de mensen thuis en op zolderkamers en in schuren. Dus in die nacht gingen ze naar hun stellingen toe, waar ze na een paar uur dan aankwamen. En daar begonnen ze te wachten tot het Duitse leger aan de horizon zou verschijnen. Nou, ze hoopten dat het Duitse leger lang op zich zou laten wachten en dat ze misschien wel een week bij de IJssel zouden worden opgehouden. Maar in één dag trokken ze eigenlijk al richting Gebbelinie, dus op 11 mei lagen de eerste Duitse militairen al in de buurt van Wageningen en lagen ze al bij de voorposten van de Gebbelinie bij Rhenen. En bij Renswoude duurde dat nog een dag langer. Daar kwamen ze op de 12e mei aan. En dan moet je er niet aan denken dat een heleboel tanks waren en modern materieel van de Duitsers. Maar de eerste Duitsers in Renswoude die kwamen op de fiets. Het was een wielrijderseenheid. En die verspreiden zich richting Scherpenzeel en Renswoude.
Ik stel nou zo'n rij fietsende Duitsers voor. Is dat een juiste voorstelling?
Ja, dat klopt. Ja, Nederlands had ze dan ook. Hè. De cavalerie die had dan ruiters te paard. Maar er waren ook wielrijders eenheden. De Duitsers hadden dat ook. Dat noemden ze dan een snelle groep. Dus dat waren een soort de snelste groep die op verkenning uitging, waar de weerstand zou komen. En op de plaats waar weerstand zou ontstaan, zou dan de hoofdmacht naartoe gaan om die weerstand weg te ruimen. Nou, die fietsers die kwamen onder andere via de Barneveldse straat aan de noordzijde van Renswoude binnen. Renswoude lag iets voor de Gebbelinie en werd niet verdedigd. En in de mobilisatietijd hadden er wel veel militairen gelegen in Renswoude. Maar die waren er alleen maar als, om een slaapplaats te vinden. En uiteindelijk in de oorlog moesten ze dus een stukje naar de Gebbelinie toe opschuiven om daar in de loopgraaf plaats te nemen. Dus de Duitsers die kwamen op die 12e mei Renswoude binnen. Een deel daarvan sloeg rechts af. Dat was vanuit hun positie dan. Die gingen richting restaurant De Dennen in Renswoude. En daar tegenover heb je een verdedigingswerk. Het werk aan de Engelaar. En daar zat kapitein Moquette met een aantal militairen klaar om de Duitsers op te vangen. En een ander deel die ging via de Dorpstraat van Renswoude langs het kasteel. Om richting restaurant De Hof te gaan. Die bestond toen ook al. En daar ontdekten ze dat de weg werd versperd door de Nederlanders die zaten aan de Slaperdijk. En dat Slaperdijkje dat zit zo'n beetje tussen Renswoude en het kasteel en Ederveen de Klomp in. Nou, die Nederlanders die begonnen natuurlijk te schieten toen ze door hadden dat de Duitsers eraan kwamen. En de Duitsers die vielen toen van twee kanten aan. En een deel was via Ede opgerukt. En aan de andere kant kwamen ze uit Renswoude, de Duitsers. Die nestelden zich ook in restaurant De Hof. En de Nederlanders die begonnen daarop te schieten. En die schoten dus dat restaurant aan puin. En later gingen ze er geloof ik nog een keer heen met een bus petroleum of in ieder geval met benzine om de boel in de brand te steken. Toen de Duitsers even weg waren daar. Nou, die gevechten zijn nauwkeurig beschreven die daar zich afspeelden in Renswoude. De Nederlanders die begonnen op de tweede dag begonnen ze terug te wijken. Toen werden ze gevangen genomen door de Duitsers die in de buurt van de Hof zaten. En op dat moment begon de Nederlandse artillerie te schieten. En begon dat kruispunt onder vuur te nemen. Nou, de Duitsers vluchtten en de Nederlanders die stonden ineens zonder geweer alleen op dat kruispunt. En die besloten toen naar de Nederlandse stellingen te gaan. Waar ze dus zonder geweer, ongewapend, zich melden als militair. En door konden vechten. Ondertussen bleven de militairen bij de Slaperdijk doorvechten. En die hebben dat ook de hele 4 dagen, 11, 12, 13, 14 mei, zijn ze dat blijven doen. Zelfs toen de hoofdmacht van de Gebbelinie was teruggetrokken, lagen die jongens bij de Slaperdijk er nog altijd. En die hebben zich ontzettend dapper gedragen.
Want om hoeveel mensen gaat het dan?
Nou, rond Renswoude lagen zo'n 2.000-3.000 militairen.
Okay.
Er sneuvelden in de voorposten bij Ederveen enige tientallen Nederlanders. En bij de Slaperdijk is 1 Nederlandse militair ook gesneuveld. En in Renswoude probeerde de Nederlandse artillerie de Duitse opmars te stuiten door Renswoude onder vuur te nemen. En dat had kunnen betekenen dat ook de oude bebouwing van Renswoude verwoest zou worden. Maar het bleef bij een bombardement, een artilleriebombardement op het kruispunt, het dorpshart, zo noemen ze dat nu in Renswoude. En daar werden een aantal huizen verwoest. En de bedoeling was om de Duitse eenheden die via dat kruispunt zich zouden verspreiden, om die te hinderen en misschien te treffen. Dus Renswoude was wel behoorlijk beschadigd na die eerste gevechten in 1940. Maar dat was er niet zo slecht aan toe als Scherpenzeel, dat ook voor de linie lag en dat grotendeels verwoest werd. En de gevechten zijn in Renswoude nog steeds wel terug te vinden aan de hand van de wederopbouwhuizen en de tegels met een leeuw die in de huizen zijn ingemetseld.
Want je noemt tegels met een leeuw. Wat betekent dat precies?
Vlak na de oorlog, na de oorlogsdagen van 1940, was er natuurlijk behoefte om die mensen die in poos- en noodwoningen woonden, om die weer een nieuw huis te geven. Als dat boerderijen waren, werden dat wederopbouwboerderijen. En die kan je herkennen aan de rode dakpannen, aan de tuitgevels en aan een ingemetselde steen waarop het jaartal 1940 staat, een leeuw die oprijst uit de vlammen. En die markeren als het ware de gevechten van 1940 nog altijd.
Ja, dat is wel een heel erg mooi monument.
Ja, dus, dat zijn het ook.
Ja, nou, heel erg interessant. Dan over kasteel Renswoude, want je gaf al aan, het heeft verschillende functies gehad in de oorlog. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, Renswoude lag in 1940 vlak voor de Gerberini. Dat was een hele geschikte plaats om militairen een slaapplaats te bieden, zodat ze daar dus konden inkwartieren. En voor de militairen waren huizen, schuren, alle plaatsen werden ingeruimd om ze daar een mooie plek te geven. Later bouwden ze ook zelf barakken. En de infanteristen die zaten langs de dorpsstraat en ook in boerderijen. En verder zat het 4e regiment artillerie. Die hadden plekken gevonden bij kasteel Renswoude. En dat was ook handig, want er waren veel paarden bij de artillerie. En die konden dan een mooie plek krijgen in de vele bijgebouwen van het kasteel. Dat waren alles bij elkaar zo'n 110 man die bij kasteel Renswoude waren ingekwartierd. En ik heb geen lijst gezien van degenen die in het kasteel zaten of in de bijgebouwen. Maar het was het gebruik dat de officieren op de beste plekken zaten. Dus ongetwijfeld zaten die in het kasteel. En de rest van de manschappen die zaten ergens op een zolder van een schuur.
Oh ja, nou ja, het verschil moet er wezen, hè?
Ja, dus die artilleristen die hadden het daar redelijk naar de zin. Die lieten zich ook veelvuldig fotograferen met het kasteel op de achtergrond. En voor de rest hadden ze een ontspanningsgebouw ergens in het midden van Renswoude. Waar ze een podiumpje hadden en een barretje en een biljarttafel. Dus zo kwamen ze de mobilisatiedagen door.
Ja, dat klinkt nog best wel gezellig als ik het zo hoor.
Ja, dat kan in het begin even gezellig zijn geweest. Want toen was het misschien net even een soort vakantie. Nederland was toch neutraal, dus van oorlog kwam het waarschijnlijk niet, dacht men allemaal. En na een aantal weken of misschien een paar maanden hoopten ze, zouden ze allemaal weer teruggaan en alles een mooi avontuur beleefd. Maar dat kunnen we, ja, vanuit de kennis die we nu hebben, weten we dat dat heel anders afliep. En dat het uiteindelijk een dramatische afloop had voor veel militairen. Want in de Gerberini zijn 500 militairen gesneuveld.
500 Nederlandse militairen?
Ja, in de Gerberini, ja. Was zo'n 400 op de Gerberberg, ruim. En 2000 in heel Nederland. Dus datgene wat toen heel gezellig was en wat allerlei leuke liedjes opleverde en een boel gezelligheid in die schuren, ja, dat bleek dus later toch ernst te zijn. Ja, voordat het zover was, voordat het 1945 was, had het kasteel Renswoude ook al op een andere manier bijgedragen aan de opvang van mensen. In 1943 en 1944 speelde kasteel Renswoude en ook heel Renswoude zelf een rol bij de opvang van evacuees. Die evacuees die kwamen uit het westen van Nederland, onder andere Zeeland en Noord- en Zuid-Holland, omdat het Duitse leger bezig was met de aanleg van de Atlantikwal. Al die bunkers die langs de Nederlandse kust werden gebouwd. Bovendien moest het veld schootsvrij worden gemaakt, hè, dus het uitzicht vanuit die bunkers. En die mensen die zochten een plek, onder andere in Renswoude. En dat moesten er op dat moment zo'n 1279 zijn die een plek moesten vinden. Dat was trouwens alweer later, moet ik zeggen. De eerste groep die kwam ook in kasteel Renswoude terecht. En wat mij opviel toen ik even die foto's bekeek van die mensen uit het westen, met op de achtergrond dat kasteel Renswoude, was dat er nog een paar dames waren die hun Zeeuwse klederdracht droegen. Dus die moeten wel een bezienswaardigheid zijn geweest in Renswoude. Ja. Later, dan kom ik bij die 1279, dat waren een nieuwe stroom met vluchtelingen. En die kwam op gang door de slag om Arnhem. En opnieuw moesten mensen uit Bennekom en Renkum en andere plaatsen, uit Wageningen, ook een nieuwe plek zoeken. Die moesten hun huizen verlaten, gedwongen. En ook zij kwamen terecht in Renswoude. En zo werden al die huizen steeds meer gevuld en ook rond het kasteel werd het steeds voller. Dat bleek bijvoorbeeld uit een bericht dat ik las dat er op een gegeven moment 20 Renswoudse huizen moesten worden gesloopt. Althans, dat was het plan. En toen moesten de evacuees daarvan verdwijnen. Die moesten weer een nieuwe plek zoeken. En dat waren er maar liefst 200.
Okay.
Dus dat betekent dus dat er per huis zo'n 10 evacuees extra moesten mee eten. En dat in die periode. Nou, na die periode van evacuees brak er een nieuwe tijd aan. En dat was de tijd dat het Duitse leger in de gaten kreeg dat de geallieerden Nederland verder zouden binnenvallen. En nog verder. En verder begrepen ze ook dat dat idee van de Duitsers om in de Gelderse Vallei weerstand te bieden wel lukte, maar dat ze hun linie de verkeerde kant op hadden opgezet. Ze hadden gedacht dat het geallieerde leger uit het westen zou komen, via de kust. Maar uiteindelijk bleken ze de Rijn overgestoken te zijn en kwamen ze uit het oosten. De mensen in Renswoude die moesten toen gedwongen helpen om Renswoude te barricaderen en te versperren. En verder ook om loopgraven te graven voor het Duitse leger. Met dat in het vooruitzicht vroeg het Duitse leger of kasteel Renswoude, nou ja, dat vroegen ze niet, dat eisten ze, dat kasteel Renswoude werd leeggemaakt, dus alle evacuees moesten uit, want het moest een herstellingsoord worden voor Duitse gewonden. En vanaf dat moment kwamen er dus Duitse gewonden het kasteel binnen en waren alle evacuees er weer uit. Nou, die hele periode heeft een hele poos geduurd, tot het moment dat het geallieerde leger nog dichterbij kwam. En op 17 april, toen kwam er een carrier patrouille met geallieerde militairen. Britten waren dat.
Misschien goed om even uit te leggen wat dat is, een carrier patrouille.
Ja, de geallieerden, dus de Canadezen en de Britten, die zaten in een soort gemengd leger van het eerste Canadese legerkorps. En die maakten gebruik van patrouillevoertuigen. Dat waren geen tanks of grote panzerwagens, maar dat waren een soort voertuigen waarbij je aan de bovenkant een soort platte voertuigen die niet heel erg hard reden. Maar daarmee, met 15 van dat soort kleine voertuigen, reden ze Renswoude binnen. Dat was vrij opmerkelijk natuurlijk, want ze hadden weerstand verwacht. Sterker nog, de Duitsers zaten in Renswoude. En ze moesten rond Renswoude rijden, want bij het kasteel was de Rijksweg gebarricadeerd. Maar de Barneveldse straat aan de noordzijde van Renswoude was open. En via die weg reden ze toen naar de kruising, wat ze nu in Renswoude het dorpshart noemen. En daar ontmoetten ze heel veel enthousiaste Renswoudenaren uiteraard, want die hadden het gevoel, nou, daar komen ze aan, we zijn bevrijd. Zij wisten niet dat het maar een patrouille was. Een groep soldaten die op verkenning uitgaat om te kijken hoe het erbij staat. Nou, Duitsers troffen die Engelsen of die Canadezen die troffen ze niet aan. Alleen een Duitse personenauto en die lieten ze ongemoeid. Duitsers die in de buurt waren, die vluchtten zo snel mogelijk naar het kasteel om alarm te slaan. Maar voordat er ook maar iets aan gevechten kon gebeuren, was die hele patrouille alweer vertrokken. En stonden de Renswoudenaren dus weer alleen met de Duitsers in hun dorp. En Renswoude leek even bevrijd, maar de dag erop was het weer gewoon Duits. En was er geen Nederlandse vlag te zien.
Dat is wel een deceptie voor de Renswoudenaren.
Ja, dat was inderdaad heel zwaar. Want ze beseften dat de Duitsers van plan waren om Renswoude te gaan verdedigen. En dat kon betekenen dat hun niet alleen hun plaats verwoest kon worden, maar dat ook hun eigen leven groot gevaar opleverde. Dus dat ze daarom gingen ze vervolgens allemaal de kelders in, op het moment dat er werd geschoten. Maar dat duurde een poosje en in die tussenliggende dagen zochten ze vast naar plekken waar ze konden verblijven als de gevechten zouden losbarsten. Het geallieerde leger dat wachtte een aantal dagen en begon toen op 24 april opnieuw met een aanval op Renswoude. Renswoude ging allemaal hun schuilplaatsen in de kelders. En de leger met Canadese tanks de brug op bij de Barneveldse of bij de Luntersche Beek naderde. Toen merkten ze dat die opgeblazen was door het Duitse leger. En dan werden ze gegidst door iemand van het verzet naar de westzijde van Renswoude. Maar die brug bleek ondermijnd. Nou, de infanterie kon het wel passeren en zo trokken ze met die geallieerde militairen trokken ze Renswoude binnen. Eerst naar het kruispunt en toen trokken ze door naar het oostelijke kant van Renswoude. Onderweg maakten ze 11 krijgsgevangenen en bij het kasteel nog eens 20. Vervolgens gingen de Canadese tanks door de beek. En die vielen samen met infanterie de Duitsers aan de noordzijde van Renswoude. En die wisten ze ook te verslaan. Die gevechten kosten wel een aantal geallieerde militairen het leven. Ook de dagen daarna, op 25 en 26 april, werd er nog steeds gevochten. Want de Duitsers waren van plan om Renswoude alsnog in te nemen. Opnieuw in te nemen dus. Op die 24 april waren alle burgers inmiddels naar huis gestuurd. Het huis uitgestuurd moet ik juist zeggen. Die pakten karren en die laadden alles in wat ze konden vinden. En ze gingen zo snel mogelijk naar Lunteren en Barneveld of naar familie. En de geallieerde militairen bleven in het leger Renswoude achter. Werden vervolgens beschoten door Duitse artillerie. Daarbij werden opnieuw een aantal Renswoudse huizen verwoest. En er werd een aanval gedaan bij de dennen in de buurt, bij de beek. Daar sneuvelden ook diverse militairen. En er werd bij het kasteel ook een aanval gedaan met tanks. Maar die tanks die opstormden via de Emminkhuizenlaan, die werden gezien door een verkenningsvliegtuigje van de geallieerden. En die wisten toen een aantal mensen van de Royal Artillery wisten ze te waarschuwen. En die schakelden de tanks uit. En daarmee kwamen ook de laatste aanvallen van de Duitsers op Renswoude ten einde. En was Renswoude vrij.
Toen waren ze dus echt vrij.
Ja. Maar de inwoners van Renswoude hebben dat niet kunnen vieren op dat moment. Want die waren allemaal buiten Renswoude. En het duurde nog 2 weken voordat ze weer terug waren in hun dorp.
En toen hebben ze een vreugdevuur gebouwd of iets dergelijks.
Ja, ze hebben inderdaad natuurlijk gedanst en ze hebben muziek gemaakt en ze hebben gezongen. En ze hebben natuurlijk de bevrijders hartelijk verwelkomd. Die hadden zich inmiddels geïnstalleerd op kasteel Renswoude. En daar was ook de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten, die hadden daar ook al een hoofdkwartier gemaakt. Dus de geallieerden samen met de Nederlanders, die hadden daar een gezamenlijke plek. En dat was dan ook de plaats waar de inwoners van Renswoude naartoe gingen om de geallieerden te ontmoeten. Om even met ze te praten, om chocola te krijgen of op een andere manier te laten blijken hoe dankbaar ze waren voor de bevrijding van Renswoude en van Nederland. Wat ik wel bijzonder vind, is datgene wat nog resteert van die strijd. Ik heb het zelf nooit gezien, maar ik heb me laten vertellen dat in het kasteelbos van Renswoude nog op diverse bomen de inkervingen zijn te zien van militairen die daar toen in dat kasteelpark hebben rondgelopen. Dus hier en daar zullen we nog de namen terugzien van de bevrijders van toen.
Oh, dat is wel bijzonder. Als ik daar ben, of als iemand daar is, dan gaan we allemaal spontaan op zoek natuurlijk naar die bomen.
Ja, dat zou ik zeker doen.
Ja. Nou,
het
leuk.
Het is nu inmiddels een kasteel van het Utrechtse landschap. Hè. Je kan er prachtig wandelen. En zelfs nu, in deze periode, is het een plek, als het niet te druk is, om een rondje te maken, denk ik.
Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel bezet en bevrijd, kastelen en buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelen Stichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!